Welkom in Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Wie hebben we vandaag te gast?
Ton Venhoeven.
En waar gaan we het over hebben, wat jou betreft?
Ja, ik vind het interessant. Ik ben architect, stedenbouwkundige, maar ook een beetje filosofisch ingesteld. Waar ik het over wil hebben, is eigenlijk over iets, een hidden agenda, die ik normaal gesproken niet zo snel uitspreek. Maar ik denk dat het mogelijk moet zijn om stedelijke ontwikkeling te maken die met onvoorstelbaar veel minder verkeer en vervoer kan draaien.
En okay.
Ja, dus wat wij nu zien is eigenlijk dat de groei van het verkeer als een soort natuurverschijnsel over ons komt, wereldwijd. En ik denk dat dat eigenlijk vooral komt omdat we de verkeerde methodiek hebben voor het ontwerpen van steden en voor het plannen van de economie.
En waarom is het een soort van hidden? Dat vind ik dan interessant.
Ja, dat is natuurlijk. Je zit eigenlijk in architectuur, maar met name in stedenbouw, zit je eigenlijk elke keer met ander publiek te praten. Dus als ik met politiek praat, dan is het anders dan wanneer ik met ingenieurs praat of wanneer ik met bewoners praat. Dus eigenlijk probeer ik mijn verhaal, wat eigenlijk best constant is, probeer ik voor de verschillende bühnes op een andere manier te verwoorden. En ik heb geleerd dat mensen niet heel veel geduld hebben. Dus als je de eerste minuut het niet in hun woorden kan zeggen, dan haken een hoop mensen af. Dus dat dwingt eigenlijk om voortdurend te kijken van wat is jouw agenda en hoe kan ik daar een verbinding mee leggen.
En je probeert een soort van steden te ontwerpen, te maken, waarbij je eigenlijk uitgaat van veel minder verkeer.
Ja, ja.
Op alle mogelijke manieren.
Ja, ja. Eigenlijk, als ik het even heel economisch vertaal, hè, we komen uit een periode van enorme globalisering. Nou, die heeft vervoersstromen over de wereld veroorzaakt en ook concurrentie tussen regio's die 20.000 kilometer van elkaar liggen. Dat is eigenlijk niet een duurzaam systeem. Dat is niet vol te houden. En ik denk dat we hebben het heel veel hoor je over circulaire economie. Circulaire economie is eigenlijk voor mensen die dat minder goed weten. Maar vroeger, toen er maar een klein gedeelte van de wereldbevolking welvarend was, konden we gewoon erop losleven. Maar nu er zoveel mensen grondstoffen nodig hebben, moeten we naar circulaire economie. En de theorie daarbij is eigenlijk, moeten we ook proberen om de productie terug te halen naar de landen waar ook de consumptie plaatsvindt. Want Dan kan je die cirkels makkelijker sluiten. Nou, daar hoort een economisch model bij. We hoort heel veel over 3D-printen, over stadslandbouw. Dat zijn dingen die horen erbij, maar eigenlijk hoort erbij een wereldwijde kennis-economie. Waarbij, zeg maar, via de digitale uitwisseling van informatie, die moet wereldwijd plaatsvinden, maar het concrete vervoer van goederen en mensen moet veel meer lokaal plaatsvinden.
En als je die nieuwe stad dan zou ontwerpen, hoe zie je dan de eerste stappen daar naartoe voor je?
Ja, de eerste stappen die worden op dit moment ook al wel gezet. Dat is, we moeten af van de eenzijdige woonwijken en de eenzijdige kantorenparken. We moeten gewoon veel meer gaan denken in mengen van wonen en werken.
En zie je ook al buurten of wijken, al is het in andere landen of in Nederland, waarbij je eigenlijk zegt, daar is jouw ideaalbeeld van dat er eigenlijk veel minder verkeer is in zo'n stad, daar zie je het al een beetje voor je?
Ja, ik zie dat wel gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld steden als Zürich. Natuurlijk de metropolen die we kennen, dus Londen, Parijs, Istanbul. Maar Zürich is toch een heel andere stad. Helsinki is sterk bezig. Stockholm is bezig. Kopenhagen is bezig.
Wat Berlijn. Zie je als voorbeeld dan bijvoorbeeld als Zürich? Wat pak je daar dan uit waarvan je zegt, hey, dat is in jouw hidden agenda. Waarom neemt Zürich die stappen zo goed?
Nou, Zürich denkt heel bewust na over hoe ze hun ruimte optimaal kunnen gebruiken. Ze zijn natuurlijk tussen bergen ingebouwd. Maar ze hebben ook echt een uitgekiend aanbod van mobiliteitsopties. Dus je kan met de auto gaan, maar je hebt uitstekend openbaar vervoer. Je kan lopen. Het is niet zo dat er een centrum is met buitenwijken. Eigenlijk is het overal aantrekkelijke stad. En het gevolg is, Zürich staat heel vaak nummer 1 op de lijst van meest aantrekkelijke steden in de wereld. Ja. En ook meest competitieve steden.
En wat ik hoor je ook vaak over die rol van die voetganger. Hoe zie je die dan voor je als jij nieuwe steden op microniveau ontwerpt?
Nou, ik vind eigenlijk heel mooi hoe Barcelona daar een echte politiek voor ontwikkeld heeft met microcities. Wat zij willen is eigenlijk dat de wijk of de buurt, en dan hebben we het over 5000 inwoners, dat die eigenlijk al een soort van stad vormen. Waarbij wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, ruimte voor opa, ruimte voor spelende kinderen, eigenlijk met elkaar gecombineerd wordt. En dat is een model, dat vind ik eigenlijk vrij uniek. Hè? En zeker als je het ook nadenkt over het nieuwe werken. Moet je per se elke dag naar je werk? Of zijn we allemaal ondernemer? ZZP'ers zijn veel flexibeler in waar ze willen werken. Nou, dat zou je ook in je eigen buurt kunnen doen. Dat bespaart allemaal enorme verkeersbewegingen in de stad. En Barcelona die denkt echt dat ze daarmee de helft van de verkeersruimte kunnen opheffen. In ruil voor meer openbare ruimte.
In ruil voor?
Quality of life.
Maar groen, speelplaatsen.
Ja, alles. En dat heeft dus ook te maken met bomen waarmee je bijvoorbeeld heat island effect kan tegengaan. Zorgen voor infiltratie van regenwater in de bodem, wat belangrijk is voor de huishouding, waterhuishouding. Ja, in Beijing heb je ook zoiets. Dat is eigenlijk een vergelijkbaar model. En dat is van oudsher, hebben ze daar het model van de Hutong. En de Hutong, dat is eigenlijk een gebied van golfweg. Het varieert een beetje in maat, maar 300 bij 500 meter.
Ja.
En daar komen in principe geen auto's. Dus daar lopen mensen gewoon over straat. Veel huizen hebben ook niet eens eigen wc en douche. Dus opa die loopt ook in zijn kamerjas over straat om naar de douche te gaan.
En ik ken deze wijk niet, maar is dit dan een mega achterstandswijk?
Of nee, is gewoon echt. Op dit moment wordt dat. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met de Jordaan qua sfeer. Maar dan echt supermenging van wonen, werken.
Okay.
Hotels zitten erin. Er zitten tempels zitten erin. Dus heel veel aan kinderen die kunnen op een driewieler op straat. Dus je hebt relatief kleine woningen. Het leven vindt op straat plaats.
En dit is in het middel van een van de allergrootste steden ter wereld.
Dit is het centrum van Beijing binnen de Tweede Ringweg.
Wat fascineert jou eigenlijk zo aan die Chinese steden? Want ik zat op YouTube naar te kijken en zag ik veel China voorbij komen.
Nou ja, ik vind eigenlijk dat drukte. Complexiteit, onbeheersbaarheid. Ik vind ook, ik vind eigenlijk ook als wereldbewoner vind ik het beangstigend, maar ook fascinerend om te zien wat daar gebeurt. Wat China in Afrika doet, is natuurlijk ook heel bepalend voor waar onze wereld naartoe gaat. En ik heb eigenlijk altijd al wel iets met het Oosten gehad. Ik heb ook een grote fascinatie voor Japan. Natuurlijk de spoorwegen in Japan, de beloopbare steden. Heel grote aantrekkelijke culturen zijn het.
Je had het over die methodiek dat het telkens maar meer verkeer schijnt te worden. En dat het als een soort van natuurlijke golf over je heen komt. Mm-hmm. Waarom ben je daar zo kritisch over? Dat je het idee hebt van, nou ja, het lijkt wel alsof het onvermijdbaar is.
Nou, eigenlijk is het zo dat het oorspronkelijke idee bijvoorbeeld van autorijden, zoals dat verkocht is na de Tweede Wereldoorlog, was natuurlijk, je geniet van het landschap en
vrijheid.
Vrijheid en dit en dat en je zoekt de natuur op enzovoort. En eigenlijk dat was fantastisch. wellicht op dat moment. En ik ben zelf ook zo opgegroeid. Maar eigenlijk kun je zien dat wat we nu zien, is eigenlijk de watertomaat van het autorijden geworden. Dus de kwaliteit van dat autorijden is gewoon enorm achteruit gegaan als beleving. En tegelijkertijd zie je dat die groei nog zo onstuimig is, dat er ook bijvoorbeeld op plekken waar dat allemaal bij elkaar komt, dat mensen zodra ze maar even de kans krijgen om carrière te maken, 100 kilometer verderop gaan wonen, om te vermijden dat je in die stinkzooi zit. Nou, dat is één. Een andere is dat wij kunnen voor een habbekrat kunnen wij spul kopen uit een of ander ontwikkelingsland, hè, wat daar voor niks in elkaar gedraaid wordt. En dat gaat allemaal met containerschepen de zee over. Nou, die containerschepen die veroorzaken een CO2-uitstoot, daar wil je helemaal niet weten. Dat zit nog niet eens in de klimaatakkoorden van Parijs. Luchtvaart en scheepvaart. Terwijl daar heel erg veel te winnen valt als we dat anders gaan organiseren. Wij zitten nu eigenlijk heel veel banen af te schaffen die we daar naartoe verplaatsen. Waardoor we ook aan de onderkant van de samenleving problemen krijgen met werkloosheid, met cynisme. Eigenlijk, we zijn niet een inclusieve samenleving aan het bouwen. Ja, dus je kan eigenlijk zeggen van in het huidige systeem, daarin zitten we eigenlijk gevangen in een methodiek die vanuit heel veel verschillende sectoren
altijd leidt tot meer.
Altijd leidt tot meer.
Ja.
En zelfs de discussie, dus in de filosofie is dat een begrip logocentrisme. Hè? Dus je hebt een bepaalde manier van praten, logisch redeneren, en daar komt altijd hetzelfde uit. En we zitten nu echt door alle transities die we op verschillende plekken krijgen, staan we op een punt dat we echt moeten nadenken van, maar klopt dat verhaal nog wel? En moeten wij ons mee laten sleuren op een pad wat we niet willen? Of moeten we gewoon onze intelligentie gebruiken en kijken of we daar ook daar een transitie in kunnen krijgen, in de manier van denken?
En, maar zie je, is dat niet bij uitstek juist jouw werk, zeg maar, het architect / stedenbouwkundige, om die andere weg te bewandelen? Hoe komt het dat in jouw werk dan dus toch het nog steeds als een soort van natuurverschijnsel over je heen blijft donderen?
Ja, dat komt door de organisatie van stedenbouw, architectuur en de economie, infrastructuurplanning. Dat eigenlijk heb je bijvoorbeeld infrastructuur is zo ongelooflijk duur en complex, dat er vaak een periode van 10, 20 jaar nodig is om dat te plannen en uit te voeren. Als ik me daar tegenaan bemoei, ik geef er een advies over of ik schrijf een ambitiedocument, dan doe ik eigenlijk maar een hele kleine fractie van het totale verhaal. Als ik een gebouw maak, dan werk ik echt aan het eind. Hè? Dus de deurklink, de baksteen, yep, enzovoort. Maar ook daar word ik gedwongen om binnen de financiële kaders te blijven, binnen de stedenbouwkundige kaders. Dus het is eigenlijk, als je dingen wil veranderen, dan moet je echt buiten die gevestigde financiële belangen denken. En dat wil zeggen, ver vooruit. Dus 10 jaar vooruit, 20 jaar vooruit. De manier waarop ik dat oplos is door en architect te zijn en stedenbouwkundige en een beetje filosoof en aan deze podcast mee te doen. Want het is gewoon, zo ziet mijn dag eruit. Tussen lange termijn, korte termijn, heel pragmatisch, heel filosofisch. Dat is mijn vak.
En waar zie je het wel goed gaan? Waar gaan we nu naartoe met een aantal van die steden dat je zegt, nou, daar gaat het echt zo mis? Of daar zie je een aantal gebieden van dat je denkt, nou, die maken die eerste stappen naar die, wat jouw hidden agenda, een hele andere type stad met veel minder vervoer, zowel goederen als personen.
Ja, ik ben eigenlijk op dit moment heel optimistisch. Als je vergelijkt wat er nu gebeurt in de debatten, maar ook, ik zie ook de tenders, de gepubliceerde tenders van wat er uitgevraagd wordt. Ik zie de politieke discussies klimaatakkoorden van Parijs. Ik zie in één keer dat ik niet alleen ben met een heel klein groepje idioten die denkt dat het anders moet. Maar je ziet nu in één keer overal, en dat is echt de laatste 5 jaar, dat in één keer overal lijkt de samenleving over dat dode punt heen. En dat is echt super fascinerend. En dan zie je ook van dat er in New York dingen bedacht worden. Kijk, wat je verder van die stad vindt. Maar het zijn een paar mensen die daar met beleid bezig zijn. En dat is super inspirerend. Als je kijkt naar wat China doet op dit moment. Die steden die stinken als de hel.
Ja.
Maar daardoor is de urgentie daar ook heel hoog om er iets aan te doen. En zij komen met ongelooflijke onorthodoxe maatregelen.
Maar, ja, noem maar eens een paar, want het zal niet voor mij ook lang niet altijd even bekend zijn.
Nou, bijvoorbeeld wat je nu ziet is dat in China al 30% van de auto's elektrisch zijn. Dus het neemt enorm toe. Ze hebben in 2 jaar tijd hebben ze in één keer deelfietssystemen geïntroduceerd. Waardoor ik echt tussen, ik heb je verteld hoe vaak ik daar kom. Maar tussen 2 bezoeken in was in één keer die stad heel anders, Beijing. Gewoon omdat ik tieners en twintigers weer op de fiets zag zitten. En ja, dat vind ik fascinerend. Maar ook uitvragen. We willen een stad die totaal energie-neutraal is.
Dat je dat in Nederland al ziet?
Nee, dat is in China.
En, ja?
Ja, ja. En dat willen ze dan.
Welke stad?
Nou ja, er zijn geloof ik 200 smart cities die op poten gezet worden, waarbij de een ambitieuzer is dan de ander. Maar dit is wel in grote lijnen wat er gaande is daar.
En dat vind ik wat fascineert me. Dus fijn dat jij in ieder geval optimistisch bent, omdat jij over de hele wereld gaat. En wat is jouw eigen steentje wat je dan elke keer als architect of stedenbouwkundige daaraan probeert bij te dragen?
Nou, bijvoorbeeld dat idee van die microcity in Barcelona vond ik een super fascinerend idee. Omdat het aansluit bij mijn idee dat als je die grote verkeersbewegingen wil aanpakken, dat je eigenlijk met de kleinste bouwstenen moet beginnen.
Zijnde de straat of de wijk?
De straat, de wijk, de buurt, de community.
Ja.
Hoe dat functioneert, hoe die zijn spullen produceert, recycelt en hoe opa op een bankje kan zitten om naar de kinderen te kijken.
Ja, dus je kijkt echt naar alles wat er in die straat op het gebied van verkeer en vervoer, zowel goederen als personen gebeurt.
Alles, alles. Kijk, een stad gaat niet alleen over verkeer en vervoer. Als je kijkt naar India, dan is daar met de groei van een stad als Delhi, dat ligt zo ongeveer in de woestijn, is de grondwaterspiegel in 50 jaar tijd is ongeveer 80 meter gedaald. Er is geen goede watervoorziening, want die lui, en om dat op te lossen, slaat iedereen een put in de grond en pompt omhoog. En als er geen water meer is, dan sla je een nieuwe put die nog dieper is. Maar langzamerhand zit je op de rotsen. En er komt op sommige plekken al arsenicum opgelost in het grondwater naar boven. Dat is dezelfde streek waar wij katoen vandaan halen. En katoen heeft per kilo katoen heb je volgens mij 1000 liter water. Idioot, hoe wil je de water nodig? Dat soort dingen die we hebben daar workshops gedaan met Deltares, altijd een Nederlandse specialist, om te kijken van hoe zou zo'n stad als Delhi met ook 21 miljoen inwoners, hoe zou die dat moeten oplossen? En wat voor bestuur is er nodig om dat te doen? Ja, als je dat daar dan met elkaar bedenkt en je komt in Afrika terecht, waar Kaapstad, daar is 1 april, is het water op. Gewoon water op. Deze 1 april. Ja, dat is gewoon. Dus langzamerhand, door al die dingen, ben ik er wel achter gekomen van, wij leven in Nederland in een samenleving die heel erg op overleg is gebaseerd. Hè. We zijn echt polderen, polderen, polderen. En ik denk dat echt het ontzettend urgent is dat we veel meer ingenieurskunst weer introduceren. De grote maatschappelijke opgave die we hebben, met klimaatverandering, met uit de hand lopende mobiliteit, met gezondheidsproblemen, met depressies in de steden van mensen die te weinig in aanraking komen met andere mensen. Dat eigenlijk al die dingen te herleiden zijn tot een fundamenteel slecht geëngineerde stad of stedelijke
regio.
Waar
je zegt meer ingenieurs richting de beleidsmatige kant?
Maar we hebben in de Tweede Kamer mensen nodig die snappen dat je dat je niet alles langs de politieke weg kan oplossen. Maar dat je ook soms urgente opgaven hebt, zoals nu met klimaat en circulaire economie. Dat vergt echt een totaal omdenken van hoe wij werken.
En zie je daar al lichtpunten uit Den Haag komen of op regionaal niveau? Dat je zegt, nou, die steden of provincies of Den Haag, daar zien we in ieder geval de eerste lichtpunten. Of
ja, ik zie bij de G5, zie ik. Kijk, er zijn allerlei plekken in Nederland waar goede dingen gebeuren. Gelderland is bezig met dingen, maar ook de G5. En dan de een heeft meer een focus op bijvoorbeeld havenlogistiek of Rotterdam-Zuid. Weet je wel, hoe kun je die samenleving meer inclusief maken? Eindhoven heeft meer sjoegen van hoe ga je dat smart organiseren met technologie. Amsterdam is natuurlijk met AMS hebben ze heel veel in huis. Ze proberen dat ook in de markt te zetten. Maar ik zie eigenlijk dat een Wiebes in de Tweede Kamer, in de regering, die zegt van ja, maar wacht eens even, wat gaan we met die reductie van CO2-uitstoot doen? Dat zijn allemaal signalen vanuit verschillende invalshoeken. Van hé, dat gaat goed. Maar echt bij elkaar komt het nog niet.
Hoe denk je dat Nederland, want je ziet die metropool Nederland eigenlijk voor je, hoe denk je dat Nederland dan een leidende rol kan vervullen om deze grootstedelijke problematiek of eigenlijk wereldwijde problematiek op te lossen?
Nou, ik denk dat Nederland zeker veel te bieden heeft. Het is een super interessant laboratorium, omdat de dingen zo dicht bij elkaar zitten. Een aantal problemen heel expliciet zijn, maar we ook steenrijk zijn en die problemen kunnen oplossen. Maar een aantal dingen worden in het buitenland echt beter aangepakt. Dus wij, nou ja, bijvoorbeeld de manier waarop transit-oriented development, zo heet dat. Dus metro's en stations en zorgen dat je je stad daar goed omheen plant. Daar zijn andere landen beter in. Ik vind dat Singapore, Zurich, Helsinki, Kopenhagen, Stockholm zijn allemaal een stuk volwassener op dat gebied. Mobiliteitsgebied.
Ja, en op het andere vlak, van waar vind je dat Nederland het juist wel heel goed doet?
Nou ja, ik vind kennisontwikkeling, innovatie is in Nederland heel sterk. We zijn chaos, maar we zijn ook in concurrentie met elkaar, waardoor er heel veel gebeurt. Wij zijn natuurlijk hartstikke goed in water, echt heel goed in water. We zijn heel goed in logistiek. Logistiek is top in de wereld. We waren heel goed in planning. Ik hoor in China nog steeds mensen en in India ook die vol bewondering zijn over de Nederlandse planning. Maar die zijn de afgelopen.
En planning is dat dan ruimtelijke planning?
Ruimtelijke planning, ja, planologie. En ja, die zijn de afgelopen 20 jaar niet in Nederland geweest. En die hebben niet gezien hoe het eigenlijk achteruit gerold is. En dus er zijn andere landen op verschillende onderdelen. Het ene kun je zien in Californië, het ander kun je zien in China, weer een ander kun je zien in Afrika. En het is echt zo dat de oplossingen voor de problemen waar de wereld voor staat, zijn er. Die zijn er. Dus het gaat echt om een intelligent combineren van de dingen, van de technologieën en de planningsoplossingen die er zijn. Maar er zijn wel een paar hobbels waar wij tegenaan lopen. Bijvoorbeeld op economisch gebied hebben wij te maken met dat het fundament van Europa eigenlijk neoliberaal is. Dus het is het eigenlijk staat planning staat eigenlijk altijd in een verdacht licht. En terwijl eigenlijk we het van de planning zouden moeten hebben. Ik denk dat we meer coöperatief moeten denken. Ook aan coöperatieve economische modellen. Maar Nederland met zijn logistieke kennis, met zijn markten, open markten. Dus, ja, het is een beetje een contradictie, lijkt het. Hè? Coöperatief, ja. Maar toch ook markt. Is wel in staat om de juiste combinaties te maken. En ik denk dat Nederland... Ja, dingen kunnen in Nederland uitgetest worden. Omdat we ook die idiote kennisdichtheid hebben. Er zijn heel veel instituten die hier bij elkaar zitten. Wij kunnen op de biobased economy kunnen we aan de slag op de circulaire economie, op water, nou ja, van alles en nog wat. Dus Nederland kan een hele belangrijke rol spelen als voortrekker in dit gebied. En dat moet ook. Want de komende 15 jaar zijn echt beslissend over de toekomst van de planeet.
Nou, dat is in ieder geval een mooi einde dat wij in ieder geval vanuit dat kleine pieterpeuterige Nederland en met onze kennis en know-how dan in ieder geval een bijdrage kunnen leveren. Dank voor jouw deelname aan deze podcast.
Ja, nou graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar Kloppenburg Podcast met vandaag de gast Ton Venhoeven, architect en stedenbouwkundige. Als je feedback wil geven, mail naar geert@geertkloppenburg.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.